scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks demonstraties in Iran zijn er nog nauwelijks. Maar daarmee is de lont nog niet uit het kruidvat. Daarover praat ik met Sander Terphuis, jurist en zelf afkomstig uit Iran. Maar nu eerst, na de EU-top met het bezoek van president Zelensky heeft de Europese Commissievoorzitter von der Leyen deze week het 10e sanctiepakket tegen Rusland afgekondigd.
First, we propose further export bans worth more than 11 billion euros to deprive the Russian economy of critical technology and industrial goods. For maximum impact, we're targeting many industrial goods that Russia needs and that it cannot get through backfilling by third countries.
Maar het gaat ook weer over andere zaken, zoals de Green Deal. Ik praat erover met Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement en vice-fractievoorzitter van de EVP-fractie. We praten zo over die Green Deal. Eerst even naar Oekraïne. Hoe dreunt dat bezoek van Zelensky aan Brussel deze week nu nog door in de Europese politiek?
Ja, ik weet niet of het specifiek dat bezoek was of überhaupt de situatie in Oekraïne, maar dit is iets waar ze 24 februari afgelopen jaar natuurlijk bijna fulltime mee bezig zijn.
Dat is waar. Maar goed, je krijgt toch een soort kentering, laat ik het zo zeggen. De theorie die veel van ons hebben als waarnemers is dat Zelensky er toch steeds in slaagt om ons mee te slepen in dingen waar we huiverig voor zijn. We begonnen met een discussie over helmen. En uiteindelijk zijn we nu bezig over misschien F-16's. En elke keer was er verzet en toch krijgt hij het ene na het andere land dan toch aan zijn kant.
Hij doet dat heel knap. En ik denk dat hij vanaf het begin daarmee bezig is geweest. Met het feit dat het gevaar bestaat. En dat is voor Oekraïne misschien wel het grootste gevaar. Dat het Westen afhaakt of oorlog moe wordt. Hij heeft het ook in verschillende speeches heeft hij dat onderstreept. Ik weet niet meer of het in het Europees Parlement was of in de Tweede Kamer of beide, maar hij heeft dat echt expliciet vanaf het begin benoemd. En het is net alsof op het moment dat dat dreigt te gebeuren, dan komt hij weer. Want het is niet evident voor hem natuurlijk om Oekraïne te verlaten, maar hij zal het gevoel gehad hebben dat het nodig was om naar Londen te gaan, om naar Parijs te gaan, om naar Brussel te gaan.
Ja, en dan zijn de NAVO-landen druk met elkaar in overleg over wapenleveranties aan Oekraïne. Hoe kijkt u daar vanaf een afstandje naar?
Nou, zeker vanuit het Europees Parlement kijk je daar op de een beetje gefrustreerd naar misschien. Want dit blijft natuurlijk toch de grote show van de NAVO. Daar worden die beslissingen genomen. Je wordt weer met je neus op de feiten gedrukt dat Europa een economische reus is, maar op militair gebied nog een absolute dwerg. Hè? Dus die discussie wordt ook weer aangezwengeld. Maar het is goed dat die discussie wel gevoerd wordt en dat er geen taboes zijn.
Nee. En welke landen zijn nou een beetje voortrekker in die discussie?
Nou, we missen denk ik nu wel het Verenigd Koninkrijk. Dat is ook waarom het CDA zegt van in een ideale wereld zou je een soort Europese veiligheidsraad moeten maken om dit soort issues, niet alleen Oekraïne, maar breder dan dat, te bespreken, waar dan niet alleen de EU-landen aan tafel zitten, maar ook het VK. We willen heel graag bij dit soort vraagstukken ook het VK betrekken. Maar je merkt hier ook dat met name de Oost-Europese landen, die natuurlijk veel dichter ook fysiek en ook qua geschiedenis bij dit conflict staan, dat die een steeds meer leidende rol ook nemen in Brussel.
Ja, nou was Borrell, de buitenlandcommissaris, woedend op Nederland, omdat Defensie bij nader inzien toch geen Leopard 2-tanks levert. Terwijl Rutte wel een beetje de suggestie heeft gegeven dat zou gebeuren. Nou zegt Defensie, we kunnen geen geleasde tanks uitlenen. Maar dat was toch allemaal al geregeld?
Ja, daar ken ik in alle eerlijkheid vanuit hier, vanuit het Europees Parlement, de details niet van. Nederland heeft altijd gezegd, om welk materieel het ook gaat, dit is uiteindelijk een besluit wat we ook binnen de NAVO met z'n allen moeten nemen om te kijken wat kan er en van waar kan het komen. Wat houden we zelf nog over? Dat is iets wat je niet alleen in je eentje kan. Dus er zal een goede afweging voor gemaakt zijn in Nederland.
Ja, nou ja. Die dingen zijn Duits dus, en wij hebben ze geleased. Dus, nou,
I know, yeah.
Ja, de eigenaar beslist of de maker.
Kijk, en de positie van Duitsland is natuurlijk, ja, een dat blijft zich voortslepen, die discussie. En ik denk dat we, als we hierop terugkijken, dat we, als dit zo doorgaat, wel gaan concluderen dat dit misschien wel een bepaalde shift ook in de positie van Duitsland in de Unie teweeg heeft gebracht. Het is nu nog te vroeg om daar definitief over te concluderen, maar de frustratie met de vertraging die steeds vanuit Berlijn komt, is heel groot.
Ja, dat is ook zo. En ze kunnen maar niet loskomen van die Oostpolitiek van vroeger, hè, waar ze een soort bemiddelende rol voor zichzelf zagen in plaats van een uitgesproken anti-Russische, pro-Europese. Dat is voor hun klaarblijkelijk een enorme stap.
Ja. Dat speelt zeker bij een bepaald deel van de Duitse politiek nog. Niet bij alle partijen in dezelfde mate. En daar komt natuurlijk ook nog de terughoudendheid bij die ze sinds de Tweede Wereldoorlog überhaupt op dit terrein hebben gehad. Die niet meer houdbaar is in de huidige tijd waarin we leven.
Nee. Tiende sanctiepakket wordt ingevoerd, althans als het wordt goedgekeurd. Eventjes, hebben die negen vorige sanctiepakketten nou echt geholpen? Ik lees allerlei uitstekende analyses over hoe slim en goed de Russische economie toch blijft functioneren met nieuwe markten in Azië en weet ik wat. Dus hun spullen raken ze kwijt. Ze doen aan illegale parallele import. Dus ze missen niet echt dingen. Dus wat is nou het nut van sancties, gelet op dat er nu alweer zo'n pakket komt?
Nou, ze missen niet echt dingen. Ik denk dat niet klopt. Hè. Er zijn al vluchten in Rusland die niet kunnen doorgaan omdat er geen reserveonderdelen komen voor vliegtuigen. Daarvoor zijn ze deels afhankelijk van het Westen. Hun bruto nationaal product is bijna 4% gedaald het afgelopen jaar. En de verwachting van de OECD is dat 5,5% wordt dit jaar. Dus er is zeker economische pijn van de oorlog en ook van de sancties die zijn opgelegd. Maar ik heb altijd gezegd, ook in dit programma, sancties zijn een kwestie van een lange adem. Hè. Je hebt sancties, vervolgens wordt er omzeild. Moet je dat weer corrigeren? Zo zie ik ook dat tiende sanctiepakket onder andere. Hè, het corrigeren van de lijn die we al zijn ingeslagen, omdat die op terreinen omzeild wordt. Maar wat er ligt als hoofdlijn, dat heeft wel degelijk een impact.
Ja. Uw collega Europarlementariër Thijs Reuten van de Partij van de Arbeid zei vorige week in dit programma: we kunnen de procedure van Oekraïne niet versnellen. En dat ging dan over het lidmaatschap van de Europese Unie. Er gingen nu allemaal statements rond van nou, misschien wel 2 jaar of zoiets. Maar hij zegt dat kan simpelweg niet. Heeft hij gelijk?
Ik ben dat heel erg met hem eens. Het is niet vaak dat ik het automatisch eens ben met een statement van de PvdA-collega's hier in dit huis. Maar ik denk dat dat heel erg terecht is. Er zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dat zijn niet de makkelijkste. Daar komt nog bij dat Oekraïne een land in oorlog is. Dus die druk om te zeggen, je moet een oogje dichtknijpen voor Oekraïne. Omdat het in zo'n moeilijke situatie zit, ik denk dat dat niet in het belang is van de EU en ook niet in het belang van Oekraïne zelf. En ten derde, denkt u eens wat voor een discussie dat oplevert met landen bijvoorbeeld in de Westelijke Balkan.
Ja.
Waartegen wij al jaren zeggen, beste vrienden, er moet hervormd worden, er moet aan voorwaarden voldaan worden.
Precies, ja.
En die regio wil ik ook niet van me afduwen. Want vervolgens zijn het de Russen, de Turken, de Saoedi's, de Chinezen, ik weet niet wie. Maar allerlei invloeden in onze achtertuin die we daar liever niet hebben. Nee. Dus die hou ik ook graag bij me in een proces.
Ja, dat is waar, u hebt gelijk. Er zijn 3 andere kandidaten, hè, die al heel lang in de wachtkamer zitten en bezig zijn hun...
Ja. Ik begrijp me niet verkeerd, maar daar zeggen we ook tegen. Je moet aan de voorwaarden voldoen.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europese parlement en vice-fractievoorzitter van de EVP-fractie.
We know that in the next years the shape of the economy, the net zero economy and where it is located will be decided. And we want to be an important part of this net zero industry that we need globally.
Ja, je zou het bijna vergeten, maar een ander belangrijk dossier in het Europese parlement is de Green Deal van Frans Timmermans. Deze week wordt gesproken over een initiatief dat daar verband mee houdt. Het Green Deal Industrial Plan van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De EU moet de bakermat worden voor schone technologie en innovatie. Mevrouw de Lange, hoe?
Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik er blij mee ben dat de commissie na 3 jaar het licht gezien heeft. Dat de Green Deal niet alleen green moet zijn, maar ook een deal. Namelijk aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen. En om die transitie richting die clean tech ook in Europa te maken. Zodat het ook banen oplevert in Europa. We hebben dat als EVP altijd gezegd, als CDA ook. En waren wel kritisch op het feit dat die groene agenda heel erg vooruit ging. Terecht, begrijp me niet verkeerd. Er moet iets gedaan worden aan klimaatverandering. Maar dat wij vonden dat dat hand in hand moest gaan met een slim strategisch industriebeleid. En dat gebeurde niet, of te weinig in onze ogen. En nou ja, nu ligt er dan dat plan met een aantal, pijlers. Ik mis nog wel een aantal dingen daarin die er... die echt nodig zijn om het, die bedrijven ook hier te houden.
Is het een beetje bedoeld als een tegenzet tegen Biden's Inflation Reduction Act?
Zo wordt het door sommigen wel gezien. Ik denk ook dat de Inflation Reduction Act wel de reden is geweest dat mensen, de Europese Commissie misschien ook wel, met de neus op de feiten is geduwd. Wat mij betreft lagen de dingen die er nodig zijn, hè, om die cleantech-industrie hier te houden, die uitdagingen, die eisen, die zij denk ik terecht stellen, ja, die lagen er eigenlijk al voor de Inflation Reduction Act. Maar het is wel een politieke aanleiding geweest.
Ja. Nou, er zijn heel veel landen of mensen die zijn bang dat hier toch een soort handelsoorlog uit kan komen. En nou zegt Biden steeds, ja, dat is de bedoeling ook niet. Maar ja, het heeft een heel sterk Buy American gehalte. En als wij dan gaan roepen Buy European, dan heb je al een soort handelsoorlog. Het is bijna niet te vermijden.
Ja, en daarover wordt achter de schermen in de Europese Commissie best wel stevig verbaal gevochten. Want er zijn er die zouden niets liever willen dan die weg op te gaan. Hè, dat buy. En degene die daar absoluut niks van willen weten. Het probleem is natuurlijk. In die Inflation Reduction Act, daar zitten elementen in die discrimineren. Die zeggen van, hè, dit geldt alleen maar voor producten die geproduceerd zijn in de VS. Normaal gesproken zou je dat adresseren in de Wereldhandelsorganisatie. Maar die ligt op zijn gat, met name door de VS. En dus zal je wel iets moeten doen. En ik denk dat het met name zit in het... Ja, ervoor zorgen dat wat de VS doet, namelijk het verleiden van bedrijven om daar te produceren. Dat zullen wij ook moeten doen. Onder andere door het verkorten van procedures. Iets waar we al heel lang op hameren. Misschien ook het veel meer strategisch screenen van buitenlandse investeringen. Nou, ga zo maar door. Er is een heel lijstje van dingen die je kan doen. En mijn zorg is dat slechts een deel van dat lijstje in dat plan van de commissie terecht is gekomen.
Ja, begrijp het. En dan heb je natuurlijk, zoals dat nou eenmaal is. We zijn een vereniging van 27 democratieën en niet iedereen vindt hetzelfde. Maar is dit toch iets waar Brussel een steviger hand in moet hebben?
Ja, het antwoord daarop, daar kan ik heel kort over zijn. Ja, we zijn inmiddels in een fase beland waar Europa het zich niet langer kan veroorloven vooral met zichzelf bezig te zijn. Dat is heel lang zo geweest. Dat is heel lang ook nodig geweest. Hè. Europa was er vooral om rust en reinheid en regelmaat op dat Europese continent te organiseren. Nou, het wereldwijde spel wordt op het moment op zijn hardst gespeeld. En daar kan je niet blind voor zijn. Dus ook als het gaat om bijvoorbeeld het bekijken van mergers van bedrijven, moet je dan alleen naar de Europese markt kijken? Of kijk je naar het speelveld wereldwijd en waar de concurrenten liggen? Nou, wat mij betreft, bij dat laatste, daar zie ik nog veel te weinig van bij commissaris Vestager bijvoorbeeld.
Ja, begrijp ik. Maar het is ook een beetje, we hadden heel lang een bepaalde opvatting over globalisering. En dit rijdt die hele ontwikkeling als het ware in de wielen, is mijn gevoel wel eens. Het moet een stapje terug. Vindt u dat ook?
Nou, ik weet niet of het een stapje terug moet. We moeten in elk geval wel iets meer finesse aan de dag leggen. In die zin dat het niet altijd gaat zoals het in de theorieboekjes staat. Hè? Namelijk open wereldhandel is automatisch goed. Nee, open wereldhandel, dat probeert men ook in te zetten of af te remmen al naar het gelang van het nationale belang. En dus is er niet een one-size-fits-all solution. En dat hebben we in het verleden veel te veel gehad. Hè? Als de markten maar open waren, was het allemaal automatisch. Precies, goed. Ja. Daar, daarmee zeg ik niet gooi die markten maar dicht. Want dat is nog veel erger, dat alternatief. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld vanuit China er diensten worden aangeboden, producten worden geleverd in de Europese Unie. Of zelfs investeringen worden gedaan in bedrijven hier. Die leiden tot concurrentie. Die absoluut oneerlijk is, omdat er van de Chinese kant allerlei staatssteunen, bescherming, et cetera, in zit. Nou, dan is de vraag: is het business as usual en laat je dat doorgaan? Of vind je manieren om daartegen op te treden? En die manieren zijn er wel. Maar die slimheid mis ik nog een beetje in het plan van de Europese Commissie.
Ja, ik heb nog één dingetje. We praten over de Green Deal en dat is terecht. En tegelijkertijd denk je, kom op zeg, hebben we niet iets anders aan ons hoofd? We zitten midden in een van de meest gruwelijke oorlogen in de moderne geschiedenis, vlak bij ons om de hoek. Kunnen we niet even wachten met die Green Deal?
Nou ja, kijk, je merkt dat dat geluid met name wordt vertolkt in Brussel door degene die de Green Deal sowieso al niet wilde. Landen als Polen, die eigenlijk het gewoon niet over het klimaat wilden hebben al voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Ik moet trouwens zeggen, regeringen zoals die in Polen. Want ik wil niet het land over een hele over dezelfde kam scheren. Ik denk dat we nog steeds moeten optreden tegen klimaatverandering. En hoe eerder je dat doet, hoe efficiënter het is en hoe goedkoper het is. Ten opzichte van nog later gaan optreden. Maar we hebben wel altijd gezegd, en volgens mij in mijn allereerste speech al over de Green Deal in het Europese parlement, zei ik van als die Green Deal niet leidt tot nieuwe, schonere banen in Europa, dan gaat die Green Deal niet werken. Nee. En dat staat nu onder druk, onder andere door die Inflation Reduction Act. En dus moet je optreden.
Ja. Dank Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europees parlement en vicevoorzitter van de EVP-fractie.
De wereld.
Het eenjarig jubileum van de oorlog in Oekraïne nadert. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan sprak in dat kader met luitenant-kolonel Elisabeth van der Steenhoven. Ze werkt voor de Nederlandse landmacht, maar haar familie komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Hoe kijkt zij naar de oorlog door haar Nederlandse en Oost-Europese bril? En hoe vergaat het haar familie die nu in Polen zit?
Ze zijn continu bezig Oekraïners te helpen. Er wonen bij alle familieleden wonen de Oekraïners in huis. En zij continu bezig met collectes. Dus in mijn familie heeft niemand meer kerst gevierd of verjaardagen. Ja, in Polen vier je naamdagen. Omdat iedereen zegt, al het geld wat ik zou hebben gehad voor mijn verjaardag, stuurt allemaal naar Oekraïne, stuurt dan naar dit doel. En ik denk dat dat ook de mode is van een heleboel. Dus van mijn familie, maar ik denk dat bijna alle families zijn in Oost-Europa nu.
Dus jouw familie strijdt ook gewoon door met wat zij doen?
Zij helpen mij door en ze zijn ook het gros van hun auto's kwijt. Want een heleboel familieleden hebben ook hun auto's en alles weggegeven. Wat ook best wel logisch is, wat heel veel gebeurt in Oost-Europa.
Dus zo diep kan het zitten, zo ver kan het gaan, dat je zelfs denkt, mijn geld, mijn auto's, alles voor de vrijheid.
Ja, zeker.
Voor de vrijheid van de buren. Het is niet eens voor jezelf.
Ja, maar daar wil ik aan toevoegen. Wat Nederlandse militairen doen, de jongens en meiden van Groningen tot Maastricht. Heleboel Nederlandse jongens en meiden zeggen, ik ben bereid het groene pak aan te trekken. En ik ga bij de marine, de luchtmacht, de marechaussee, de landmacht. En ik ben bereid voor de vrijheid van de ander te sneuvelen. Dus ik denk dat het soort inzet is wat je terugvindt binnen de hele krijgsmacht.
24 februari 2022 in de nacht worden allerlei vliegvelden in heel Oekraïne gebombardeerd en gaat het los. Hoe reageerde jouw moeder?
Die was ontzet en die wilde gaan vechten. Die heeft net zoals iedereen in Oost-Europa gedwongen schietles gehad. En zij wilde echt absoluut gaan vechten. Ze wilde dat mijn broer en haar zouden brengen naar de grens om te gaan vechten. Waarbij wij haar hebben uitgelegd dat zij met een rollator niet een AK-47 kan vasthouden.
Hoe oud is zij?
92. Dus wij hebben dat niet toegestaan. Maar zij wilde vechten. Ze wilde absoluut vechten. Net zoals iedereen.
Kun jij vanuit jouw achtergrond, en je hebt ook veel andere dingen gedaan voordat je bij Defensie kwam natuurlijk, die wel heel veel raakvlakken hebben met dit onderwerp. Welke bijdrage kun jij nog leveren?
Eerlijk gezegd denk ik dat het meer andersom is. Dat ik met enorm veel enthousiasme heb gevolgd wat mijn Nederlandse collega's doen. Als ik daar een voorbeeld van mag geven. Nederlandse militairen waren Oekraïense burgers aan het trainen. Onder andere om schutter te worden. En wat er toen gebeurde is dat in die groep Oekraïners was er één man van ongeveer de 40. Die Oekraïner deed enorm zijn best. Wilde heel graag schutter worden. Oefenen, maar het lukte hem niet om raak te schieten. De Nederlanders deden enorm hun best om het aan die Oekraïner te leren, maar het lukte hem alsmaar niet. En uiteindelijk halverwege die training die kort is, barstte de Oekraïner in huilen uit. Zei van ja, het kan niet, maar ik moet een schutter worden, maar ik kan het niet, het lukt me niet. Waardoor de Nederlandse militairen alles bij elkaar hebben gehaald en gezegd van ja, we gaan het hem leren. Ik weet niet hoe, maar we gaan het hem leren. We trekken die man doorheen. En uiteindelijk hebben ze met de hele groep die man zoveel advies gegeven, daar zoveel energie in gestopt, dat het opeens in de avond lukte. En hij schoot raak. Nou ja, dat was ontroering alom. Die Oekraïner had weer tranen, maar dan van geluk. En de hele groep was dolblij. En ik denk dat het enthousiasme ook van de Nederlandse militairen ook is, omdat zij tegenover zich mensen zien die straks terug gaan naar het front. Datgene waar elke militair voor heeft getekend. Desnoods bereid zijn te sneuvelen voor democratie. Zij gaan dat doen. Dus dat ontroert iedereen.
Dat was Elisabeth van der Steenhoven, luitenant-kolonel bij de Landmacht, in gesprek met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Het hele gesprek is te beluisteren in de BNR Perestrooikast via Spotify en Apple Podcast.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
De demonstraties in Iran zijn niet meer zo massaal als een paar maanden geleden. Maar dat wil niet zeggen dat de onrust daarmee verdwenen is. Tegelijkertijd werd de 44e verjaardag van de Islamitische Republiek groots gevierd.
There are more people here this year. After the recent riots, people have come to show their loyalty to the revolution, their leader and their country.
Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger. Dag Sander.
Dag meneer Holberg, ja. Goeiedag.
Hoe zou je de situatie van dit moment nou omschrijven?
Ik denk eigenlijk tweeledig. Namelijk, ik noem het altijd zo van, hè, aan de ene kant op de oppervlakte. Hè, dat is wat je beeld naar buiten komt. Is demonstraties zijn afgenomen, lege straten, hè, dat je ziet. Maar er is ook een andere zijde van de Iraanse samenleving, meer de diepte in de oceaan of in de zee, zoals ik het metaforisch noem. En dat is toch wel echt wel van alles aan de hand. Er zijn nog altijd studenten die bij elkaar komen om dat verzet, hè, weer een nieuwe leven in te blazen. Er zijn ook wel wetenschappers, mensenrechtenadvocaten, die ook al op allerlei manieren elkaar opzoeken of brieven schrijven aan het Iraanse regime om iets te doen aan die verschrikkelijke schendingen van mensenrechten. Ja. En ook in het buitenland gebeurde van alles. Een heel concreet voorbeeld. Ik sprak mijn familie, met name mijn neef, die zegt, kijk, wij weten hoe afgrijzelijk dat regime is. Hè? Die schieten op je ogen, die schieten op de geslachtsdelen van jongens en meisjes. Maar wat we doen in het donker, gaan we bijvoorbeeld wel proberen allerlei dingen bijvoorbeeld in de brand te steken of van de daken allerlei leuzen te roepen. Kortom, die onvrede is absoluut niet weggegaan. Sterker nog, als u mij vraagt, en dat is echt hoor wat ik in Iran hoor, is we hebben nu nog meer het ware gezicht van het afgrijzelijke regime gezien, wat ze met je kunnen doen. Dus wij gaan gewoon door.
Ja, een paar dingen erover. In de eerste plaats, dit soort dingen, studenten, academici, dat klinkt allemaal vooral als stedelingen. Dat mensen die uit de steden komen. Als je nou kijkt naar het platteland van Iran. Ik herinner mezelf in de tijd van de revolutie, toen ik er was, dat er magistrale verschillen waren tussen de stedelijke bevolking en de mensen op het platteland. Hoe denken de mensen op het platteland over deze situatie?
Ja, goede vraag. En kijk, zoals ik het schets, zal je inderdaad de indruk krijgen dat dat weer een protest is van academici en stedelingen. Tegelijkertijd, een andere kant van het verhaal is ook in aanvulling op mijn vorige deel van mijn verhaal. Dat zie je bijvoorbeeld ook vele stakingen in de steden waar olieraffinaderij is, in de plekken waar mensen bij elkaar komen met excuses.
Ja.
Dat ook gaande is. En bijvoorbeeld ook, dat wel heel interessant is. Tot op heden had het Iraanse regime wel echt wel een achterban op het platteland. Die is er ook nog wellicht voor een deel aanwezig. Maar je ziet daar ook wel steeds meer lawaai. En ook met name de steden waar minderheden wonen. Zoals Koerdische deel, zoals Baluchi deel, zoals Turkse deel. Dus het wordt wel steeds massaler, echt wel. Ook op het platteland krijgt het steeds meer wel vorm.
Ja, ja. En die vraag die hebben we al vaker besproken. Maar ik moet hem toch weer stellen. Als dat zo is, als dat verzet, laten we zeggen, zich heeft geworteld in de samenleving, links en rechts, boven en onder, waarom pakt het dan niet door? Hoe komt dat toch?
Kijk, ik heb die vraag ook vooral aan mijn neef gesteld. Die man die snakt werkelijk naar vrijheid, naar het leven in het Westen. Ik praat vaker met hem. Heb ook zo zitten te analyseren. En hij zei toen, heel treffend vond ik, hij zei, wat zouden jullie van vinden als het Iraanse regime zo'n moordmachine als de revolutionaire garde inzet, die tanks gebruikt, zet tanks in tegen de demonstranten, zet zenuwgas in, maar die ook gewoon gericht schiet op je. En maar ook vooral als je eenmaal wordt opgepakt bent, en dat moet er werkelijk het Westen iets aan gaan doen, blijf ik maar roepen, ook dank voor u dat ik via uw programma mag zeggen, als je ziet wat ze met jonge mensen doen in de gevangenissen. En meneer Hammelburger, zijn de cijfers echt schrikbarend van jongeren die, als ze uit de gevangenis komen, dat ze een paar dagen later zelfmoord plegen. En dat komt omdat ze in de gevangenissen zo worden vernederd, verkracht, verminkt. En als ze dan gevangenis uitkomt, dan zeggen ze tegen je, ga je dat tegen je vrienden en medestudenten vertellen? Ga je naar huis, kom niet de straat op, want anders doen we dit ook met hun. Kortom, die mate, explosiviteit van het geweld en die ernst wat geweld maakt. En het is toch, moet ik ook wel zeggen via uw programma, het Westen heeft wel misschien wel wat gedaan, maar men voelt zich toch ook wel in de steek gelaten. Kijk, nu wordt bijvoorbeeld niet besloten om dat revolutionaire garde, die moordmachine, op de terroristenlijst te zetten door de Europese Commissie. Dat was ook echt een harde klap in het gezicht van het moedige volk. Die zegt, ja, wij offeren zelfs ons leven op voor waarden die hiervoor staan. Maar als je erop aankomt, dan krabben jullie wel terug.
Ja.
En dat alles maakte dat het mensen toch best een beetje onzeker werden, voor hun leven gingen vrezen. Dat is eigenlijk voornamelijk de reden.
Ja, even ding. Speelt het seizoen een rol? Ja, dat klinkt altijd kinderachtig, maar het is in de winter heel koud in Iran. Ontmoedigt dat mensen ook om bijvoorbeeld te demonstreren of andere actie te voeren? Of is dat onzin?
Nou, dat is zeker niet onzin, maar wel in combinatie met een andere factor. En dat hoor ik ook uit Iran. Dat is inderdaad, dat is nu ook in Teheran best wel koud. Ook andere steden. Maar daarbij komt nog dat het Iraanse regime is zo wreed dat hij zelfs nu tekort aan gas en olie schijnt te zijn in Iran. Terwijl ik denk, come on, bedoel, Iran is een OPEC-land.
Dat is de ironie ten top, zou je zeggen, hè?
Exact. Maar dat is ook al die middelen om in te zetten. Kijk, ik sprak echt met een student, die is wel een heel slimme dame. Die zei, wat het Iraanse regime nu doet, is ons van alle kanten eigenlijk te ontmantelen. Namelijk enorme inflatie van ruim 40%. We kunnen bijna haast niks meer kopen. Zelfs gas en olie wordt nu ingekort. Kortom, ze willen ons zo samenleving nu ontregelen, dat we meer met overleven bezig zijn dan dat we nog de straten durven op te gaan. Zo vergaat dat misdadig regime.
U had het over die Republikeinse gardes die niet als terroristen zijn gekend, maar althans niet in Europa, wel in de Verenigde Staten, geloof ik. Maar wat zou het uitmaken? Want die zijn zo machtig en onafhankelijk, is mijn indruk, en zo rijk.
Mm-hmm. U hebt helemaal gelijk. Sterker nog, Die revolutionaire garde, u bent zelf bekend met Iran, hè, dat weet ik, veel kennis. Kijk, zij zijn als het ware een soort staat in de staat. Hè. Ze hebben ook bijna de helft van de Iraanse economie in handen. Het lijkt wel een soort militaire macht, maar als je zelfs daar bijvoorbeeld metrolijnen moet gaan aanleggen of grote projecten, dan kom ik bij hun uit. Dus die hebben ook enorm veel geld en binnen- en buitenland veel invloed. Kijk, wat Iraans volk zegt is, ook al zou het zo zijn dat dat in de praktijk weinig aan de lijve heeft, maar toch dat gebaar, dat symbool dat ze in Iran kunnen zien van ja, het Westen staat echt achter ons. Als het erop aankomt, krabben ze niet terug.
Nee, ik snap het. Dat is één. Signaal is ook een tuurlijk. En wat nog meer? Ja, ga toe gaan.
Nou, kijk, dat is één. Aan de andere kant, Als je die mensen dat wel die stempel geeft en ze aanmerkt als terroristen, dan komt het mijn punt, dan kun je ook veel beter werken in het Westen aan het oprollen van die criminele Iraanse netwerken, die ook hier gewoon bezig zijn met de spionage.
Spionage en zogenaamde politiebureaus door het hele Westen.
Juist.
Ja. Ja. Even een paar dingen. Een paar berichten die naar buiten kwamen. Er zijn 10.000 gevangenen vrijgelaten. De moraalpolitie is afgeschaft. Nou, dan luisteren ze toch, de moela's.
Ik moest ineens denken aan, dat zal ik zeg maar op die manier, maar een beetje wel lachwekkend. Zo van, heb je wel eens gehoord van die grap dat de moraalpolitie afgeschaft zou zijn? Nee hoor, dat zit er gewoon stevig aan de macht. En al dat soort, sorry dat ik zeg maar, van dat soort onzinberichten wat die ayatollahs de wereld inslingeren. Zo van, nou hé, dan hebben we ons huiswerk goed gedaan. Forget it, echt. Die moraalpolitie, die is er gewoon en die pakt ook de meisjes en jongens aan. En nog van belang is, goed dat ik het via het programma kan zeggen. Ja. Kijk, er was namelijk een datum van 44ste jaar van Iraanse revolutie, of Iraanse regime, dat afgrijzelijke regime. Toen zei natuurlijk de hoogschriftelijke leider, Khamenei, van ik ga zoveel mensen vrijlaten. En dan komt het zo in het Westen van, oh wauw, nou, hè, dan zijn ze weer wat concessies gedaan.
Ja, klinkt als een soort amnestieregeling, zo klinkt het dan, hè?
Exact, ja. Exact. Maar als je goed naar de verklaringen leest, en dat hoor ik ook uit Iran, die zeggen, nou vooral niet de mensen die bijvoorbeeld de straat opgingen of die stenen hebben gegooid of die misschien een brandjes hebben gesticht, die worden allemaal vastgehouden. En er gaan nog steeds gewoon rechtszaken door. Er worden nog gewoon doodstraffen opgelegd. Er worden dan mensen gewoon flink gemarteld en verklaringen van ze, allemaal bekende verklaringen van ze afgelegd gekregen. Kortom, het is werkelijk, als je mij vraagt, die angst heerst in Iran, er is vrijwel niet veranderd. Nee. Alleen, het regime weet dat mooi te verpakken. En dat is dan weer hun kunst kennelijk. Maar in het Westen moeten we echt wel niet op intrappen. Nee. En vooral ook Iraans volk blijven steunen, dat zou ik zo graag willen.
Ja. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger.
The role that I'm offering in this process of transition is to be of help to maintain a smooth process, to maximize the participation of democratic forces in this process. I'm doing this in collaboration with those who are active outside of Iran, in direct contact and communication with those within Iran.
Dat was Reza Pahlavi, de zoon van de laatste Shah, Mohammed Reza Pahlavi. Tot de Iraanse revolutie van 1979 was Iran een westers georiënteerd land dat geregeerd werd door Mohammed Reza Pahlavi. Nu heeft zijn zoon een regering in ballingschap gevormd. Hoe ziet die eruit?
Ja, of dat echt een regie, of een soort macht is. Het zijn een aantal gezichten van deze revolutie. Dat is onder andere dus Mahsa Ahmadinejad, die al heel wat jaar ook strijdt voor vrouwenrechten. Er is ook een Nazanin Bunyadi, een geweldige vrouwenrechtenactivist en journaliste. Nou ja, wat je dan noemt, echt de gezichten zijn van, dat ik zei, van deze revolutie. Die zijn samengekomen en juist met dat doel om te laten zien van jongens, we moeten alsjeblieft nog zoveel mogelijk naar een eenheid toe met z'n allen tegen dat misdadig regime. Die hebben ook met elkaar in de VS samengekomen, vergaderd. En wat ik dan zo graag willen hieraan koppelen, meneer Hammelburg, is wat zou toch prachtig zijn, en dan gaan we ook met een groep Iraniërs, kan ik veel programma's zeggen, een brief schrijven aan de Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken in ons parlement, door te zeggen, nodig nou alsjeblieft die belangwekkende gezichten uit in ons parlement. Ga met ze in gesprek. Laat ook horen dat je ook achter hun staat. En dat we het misdadige regime in Teheran eigenlijk ook niet meer als legitiem regime zien. Nee. En als ik hier nog een kleine toevoeging mag doen. Onze buurland Duitsland heeft daar een aanzet daartoe gegeven. Vanaf morgen, 2 dagen, vinden de jaarlijkse veiligheidsconferentie plaats in München.
München, ja.
En, precies. En daar heeft het Duitse regime, Duitse regering, excuus, die heeft daar bijvoorbeeld dan de zoon inderdaad van de Shah uitgenodigd en niet het Iraanse regime.
Ja, maar wat ik me herinner toen het allemaal gebeurde, was dat de Shah echt eruit is gemikt en Khamenei met onvoorstelbaar veel gejuich en gejoel en blijdschap, euforie, werd binnengehaald. En heel veel mensen zien de zoon nog altijd als een verlengstuk van iemand die, een soort van rechtse dictatuur had.
Nou, weet u, ik moet daar wel een wel een belangrijke nuancering aanbrengen. Namelijk, er is nu ook een best wel een vrij omvangrijke enquête geweest binnen Iran, maar ook Iraanse diaspora, dus overal in de wereld. Wat blijkt nou? Dat er toch wel echt wel een heel groot deel van mensen die zegt, en het zijn met name, dat moet ik wel bijzeggen, de jonge generatie, de twintigers, de dertigers, hè, die hele Shah niet hebben meegemaakt en die alleen maar de ellende van Khomeini en zijn islamitische regime meemaken. Die zeggen, eigenlijk willen we dan de zoon van de Shah hebben, maar dan komt het. Men zegt, dan willen we een vrije verkiezingen in Iran, waarbij, of je nou links of rechts of monarch bent, dat je dan een kandidaat naar voren schuift, dat zou fantastisch zijn.
Dus de kroonprins, zo gezegd, zou moeten meedoen, gewoon in verkiezingen op een lijst gekozen worden.
Nou, kijk, hij zou bijvoorbeeld als een soort tussenpauze kunnen dienen om daar eenheid te smeden, om daar rust te brengen, want dat is ook echt wat Iraans volk nu ongelooflijk hard nodig heeft, rust en harmonie. En dan, ik hoop ook dat de internationale gemeenschap de nek uitsteekt en zegt, nou, we gaan daar zorgen voor een vrije en veilige verkiezingen, zodat, nou, wat ik zeg, niet kan ze kandideren, gaan gewoon campagne voeren, zoals het hoort in een vrije democratische samenleving. Ja,
even nog één ding, namelijk de andere kant. Hè. Wij hebben dan een conflict en we zien dit allemaal met groot wantrouwen. Ondertussen is Iran de grootste leverancier van drones geworden aan Rusland. We hoorden net het bericht dat de Chinese president Xi van plan is naar Iran te gaan. Met andere woorden, naar het oosten kijkend heeft Iran helemaal geen probleem en waarschijnlijk ook helemaal niet zo'n slechte naam.
En dat zegt u heel terecht. En het komt het voornaamste doel van het regime is aan de macht te blijven. Hè? Of we nou met communistische zaken doen of met een dictator van Rusland. Het maakt werkelijk helemaal niets uit. Dit is wel van belang. Fijn dat u dit aansnijdt. En dan kan ik ook naar het westerse politici zeggen. Jongens, let wel. Dit wordt wel een grotere gevaar als het zo doorgaat. Want inderdaad, zelfs de Chinese leider komt naar Teheran, nota bene. Nou, die komt echt niet zomaar. Dus die zou die Iran weer nog veel meer naar zich toetrekken. En ook in de richting van de dictator Poetin zie je dat ze echt met elkaar steeds meer zaken doen. Dus als wij, en dat heeft me verbaasd, meneer Habenburg, toen wij Oekraïne gingen steunen, zeiden we, ja, maar dit is ook onze oorlog, want het gaat ook over onze waarden. We moeten die dictators van een halt toe te roepen. Ik zou zeggen, trek alsjeblieft als Europees parlement, als Europese commissie, die parallelie door, ook naar Teheran, naar dat regime. Want dat is een misdadig regime.
Ik citeer één zin uit het interview dat ik destijds met de Shah heb gedaan. En die zei, ik vorm de beschermlaag voor Europa en de westerse wereld. Wij Iraniërs doen dat. De muur tegen Rusland doen de Sovjet-Unie. Zien we hetzelfde beeld toch een beetje ook bij Oekraïne?
Ja, nou eigenlijk wel. Hè. Kijk, het is wel, als we het hebben, dat heb ik onze premier horen zeggen. Hè, het gaat ook over onze waarden. Hè, dit is ook onze oorlog en die dictators enzovoort. Precies wat u zei. Mooi, heel scherp die citaat van u. En dan ziet nu dat het regime in Teheran, die mullahs, die alleen maar aan hun eigen belang denken en aan de macht te blijven, dat ze met alle gemak met Rusland en met China.
Ja, die draaien het om.
Exact. Ja. En dus wil je die veiligheidslaag nog behouden, goed dat nogmaals fijn voor de citaat, dat zou je toch echt wel daar moeten, zodanig het volk moeten steunen, dat we hopelijk eens van het regime afkomen. En u zult zien, toch, ik weet ook dat de Europeanen er ook toch een beetje van naar eigen belang, en dat regime levert zoveel ellende, alleen maar met hun criminele netwerken in Europa. En ik noemde spionage, maar ik kan het zo goed roepen, de onveilig maken van Europese steden, van terrorisme, maar ook onze veiligheid, Iraanse Nederlanders, andere Iraniërs in Europa. Dus dat regime is een concept voor verderf en haat. Dus ik zou zeggen, kijk, en ik zeg het ook met name omdat maandag aanstaande is er een vergadering van de Europese buitenlandse ministers, de Europese commissie. Ja. En dan gaan ook een hoop Iraniërs weer naar Brussel. Ik ga zelf ook proberen heen te gaan om daar weer te demonstreren en zeggen van, alsjeblieft, laat het Iraanse volk niet in de steek. Sta op voor die waarden en strijd met ons mee.
Sander Terphuis, waarschijnlijk gaan ze luisteren. Hartelijk dank. Sander Terphuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Republikeinen willen het land in met hun hoorzittingen?
Ja, Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar veel plannen gaan ze er waarschijnlijk niet doorkrijgen. Met Biden als president, democratische senaat. Dus ze willen veel hoorzittingen organiseren. En daar willen ze ook zoveel mogelijk aandacht voor om het Biden moeilijk te maken. Nou, nu is die handleiding gelekt waarin ze uitleggen hoe ze dat gaan doen. En een van de methodes is, ga het land in en hou bijvoorbeeld een hoorzitting bij de grens. Dat zorgt voor meer publiciteit. Dat gaat het meer losmaken. En ze geven daarbij ook suggesties van conservatieve, lokale en ook landelijke media die dan meer toegang zouden moeten krijgen, waardoor die er meer over gaan berichten. En dan komt de rest eigenlijk vanzelf. Dus ja, ze willen eigenlijk minder hoorzittingen in die stoffige zaaltjes in Washington, maar erop uittrekken, het land in, moet meer losmaken. En ja, allemaal met als doel om Biden dus meer dwars te kunnen zitten. Er zit wel een nadeel aan. Het kost ook flink meer geld, maar ja, dat komt voor rekening van de belastingbetaler.
Je hebt reiskosten en het moet allemaal beveiligd. Dat zal een plus zijn, zeg. Ja.
Precies, helemaal als je met zo'n groepje congresleden.
Nou.
Ja, dat gaat niet zomaar.
Nee. Biden denkt ondertussen te weten hoe hij de Republikeinen aan moet pakken.
Ja, die zit ook in de campagnemodus, hè, aan beide kanten eigenlijk. Hij had het bij de State of the Union over hoe sommige Republikeinen willen bezuinigen op Social Security, hè, de sociale zekerheid. Zorgde toen al voor dat gespannen moment met boerroepende, boze Republikeinen. Die zeiden van ja, dit is echt niet zo dat wij dit allemaal willen. Er zijn misschien een paar in de partij die dat zeggen, gaat echt niet gebeuren. Nou, je hoort Republikeinen er wel eens over dromen, moet ik zeggen hoor. En ik weet zelf ook niet helemaal of ze het nou echt wel willen. Het is echt niet een breed gedragen standpunt, denk ik, om dat echt te gaan doen. Maar Biden en zijn team, die denken dat dit echt een onderwerp is waar ze de eigen achterban en ook de twijfelende kiezer boos mee kunnen maken. En dat is natuurlijk belangrijk tijdens zo'n campagne. Dus die willen daar een groot punt van maken. We weten nog niet of Biden gaat runnen, hè, maar alle seinen lijken op groen te staan. In die nieuwe campagne zou dit onderwerp dus ook weer groot terug gaan komen. Dus daar zijn we nog niet vanaf. Maar daar zit ook een risico aan. Want toen Biden vicepresident was, toen is er ook al wat gekort op die sociale zekerheid. Dus hij kan hem ook nog wel een keertje terugkrijgen.
Ja, maar goed, dat is waar. Maar hij zal natuurlijk dan de campagne voeren met het motto, als je een Republikein kiest, kost je dat je AOW of zoiets.
Ja, precies. Ja. Dus iedereen die wat ouder is, pas op, je kan het zomaar kwijtraken.
Ja, ja. Hey, dan de komst van Nikki Haley. Nieuwe kandidaat. Is Trump zijn spotjesmaker kwijt?
Ja, en dat is toch wel even balen in het hoofdkwartier van de Trump-campagne. De firma Jamestown is dat. Die maken al sinds 2016 de tv-spotjes voor Trump. En dat is echt een van de bekendere, grotere spotmakers aan de Republikeinse kant. Heel wat kandidaten die hun filmpjes of video's daar vandaan halen. En dat is echt big business. Sinds zijn vertrek uit het Witte Huis doet deze firma ook de filmpjes van Trump, waarin hij, nou, je kent ze wel, dan een minuut in de camera praten. Verder is het eigenlijk niet zoveel. En dat alleen al kostte over de maand december al $30,000. Dus zoveel geld kan je daarmee verdienen. Terwijl je dat toch ook gewoon zelf met je telefoon kan doen. Maar goed, dat bedrijf is dus ook de nieuwe spotmaker van Nikki Haley. En dat vond de Trump-campagne toch niet zo'n goed idee. En dus moet Trump nu op zoek naar een nieuwe maker. Ze willen niet in hetzelfde bedrijf, bij hetzelfde bedrijf zitten. Ze schijnen grote plannen te hebben en het helemaal over een nieuwe boeg te willen gooien. Maar dat is natuurlijk ook weer de bekende Trump-praat. Dus we zijn benieuwd.
Ja, en je hebt altijd die discussie over waarom hebben ze zoveel geld nodig voor een campagne. En hier zit natuurlijk het antwoord in, hè? Voor dit soort firma's, daar gaat het heen.
Ja, precies. Ja. Dat zijn echt zulke duurbetaalde consultants en die filmpjes. Dus ja, wat ik zei, zo'n filmpje dat je in de camera kijkt, dat kan Trump met een standaardje van $10 kan hij dat zelf ook maken. Maar $30,000.
Ja. Hey, Trump had een heel bijzondere reden om een geheim document thuis te houden.
Ja, want dat hielp hem met slapen. Een van Trumps advocaten die legde dat uit op CNN. Was toch wel een opvallend gesprekje, hoor. Er lag heel lang een mapje, een geheim mapje op Trumps nachtkastje bij hem thuis in Mar-a-Lago. En dat was volgens de advocaat omdat Trump een telefoon, zo'n ouderwetse landline, gewoon een telefoon naast zijn bed heeft. En daar zit een fel blauw lampje op. En dat hield Trump 's nachts wakker. Dus toen heeft hij dat mapje met de tekst Classified Evening Summary, dus geheim, eroverheen gelegd en dat daar ook gehouden een hele tijd lang. En dat was de uitleg waarom dus zo'n geheim mapje daar was. Advocaat zei er wel bij, dat mapje was wel leeg, maar de FBI was er nog steeds heel erg boos over.
Nee, dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.